Ja, het is wel interessant dat binnen het Jodendom er eigenlijk allerlei visies ook zijn op Jesaja 53. Zoals deze jongen al vertelde, zijn eigenlijk vooral in die vroege rabbijnse geschriften zag men eigenlijk allemaal dat het wees op de Messias. Pas later is daar verandering in gekomen. In het begin zag men eigenlijk twee verschillende Messiassen, om maar zo te zeggen. Men had het altijd over de Messias Ben Jozef, de zoon van Jozef. En hij staat symbool voor de lijdende Messias. Dat wordt dan vergeleken met het lijden wat Jozef heeft ondergaan toen hij naar Egypte werd gevoerd. En het lijden wat hij daar in Egypte heeft gekend. Dus de Messias Ben Jozef. En daarnaast zag men ook de Messias Ben David, de zoon van David. En hij is degene die het koninkrijk opnieuw zal herstellen. Hij is degene die vrede zal brengen op deze aarde. Nou, pas veel later kreeg je een hele andere visie op Jesaja 53. En we komen dan een beetje in de 11e, 12e eeuw. En dan kom je terecht bij Rashi. En Rashi, dat is nog altijd een zeer gezaghebbend rabbijn. Althans zijn commentaren dan, want hij is inmiddels natuurlijk overleden. Maar Rashi die verklaarde dat Jesaja 53 zou gaan over het lijden van het volk. Dus de lijdende knecht waarover het gaat, dat is eigenlijk Israël. En Israël heeft door de eeuwen heen geleden. Dus die lijdende knecht is Israël. Nou, aan de ene kant is Rashi's verklaring niet vreemd. Want in het boek Jesaja vinden we de knecht van de Heere verschillende keren terug. En de ene keer gaat het heel duidelijk over Israël als volk. En de andere keer gaat het heel duidelijk over een persoon. En we zullen deze morgen met elkaar zien dat het in Jesaja 53 ook heel duidelijk gaat over een persoon. En dat het eigenlijk nooit kan gaan over Israël als volk. Een vraag die je bijvoorbeeld kan stellen, gelijk al, is kan Israël sterven voor haar eigen zonden? Want dat is de kern van Jesaja 53. Het lam wat sterft voor de ongerechtigheid van het Joodse volk. Dus kan Israël sterven voor de zonde van Israël? Nou, het antwoord is heel simpel, het is heel duidelijk, het is nee. En zoals het Joodse volk in Jesaja 1 eigenlijk omschreven wordt dat zij van top tot teen ziek is, zo geldt dat eigenlijk ook voor ons als heidenen. Door Adam is de zonde de wereld ingetrokken en zijn wij allemaal besmet met die zonde en hebben wij verzoening nodig, verzoening van het Lam, de Heer Jezus Christus. Voordat we ingaan op Jesaja 53 wil ik nog een paar versen lezen uit Filippenzen 2. Dus als u dat nog heel even zou willen opzoeken. Filippenzen 2. Een paar versen. Filippenzen 2. En dan vanaf vers 5, Filippenzen 2 vanaf vers 5, en dan lezen we, laat daarom die gezindheid in u zijn, die ook in Christus Jezus was, die hoewel hij in de gestalte van God was, het niet als een roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn, maar zichzelf ontledigd heeft door de gestalte van een slaaf aan te nemen en aan de mensen gelijk te worden. En in de gedaante als een mens bevonden, heeft hij zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja tot de kruisdood. Daarom heeft God hem ook bovenmate verhoogd en heeft hem een naam geschonken boven alle naam, opdat in de naam van Jezus zich zou buigen elke knie van hen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn, en elke tong zou belijden dat Jezus Christus de Heer is, tot heerlijkheid van God de Vader. Dat nog even als aanvulling op Jesaja 53. Wanneer schreef Jesaja nou deze profetie? Nou, hij schreef deze profetie zo'n 700 tot 750 jaar voor Christus. En als je nog specifieker wil zijn, dan schreef hij deze profetie zo'n 750 jaar na Mozes en zo'n 750 jaar voor Christus. Dus eigenlijk tussen de gave van de wet en tussen het volbrachte werk van de Heer Jezus in, hij die de wet vervuld heeft, vind je deze bijzondere voorzegging. Hoofdstuk 53 zorgt in Jesaja, in het boek Jesaja, ook voor een hele onverwachte wending. Het overgrote gedeelte van Jesaja spreekt ook over ja, dat de Heer inderdaad als koning zal gaan regeren op deze aarde. Het spreekt over het Messiaanse Rijk, wat zal gaan aanbreken bij de wederkomst van de Heer Jezus. En als u met me meekijkt naar Jesaja 52, dan zie je dat eigenlijk ook een beetje terug in de versen 8 tot en met 12. Daar zien we dat er wordt gejuicht, want de Heer is teruggekeerd naar Sion. In vers 9, jubel, want de Heer heeft zijn volk vertroost, hij heeft Jeruzalem verlost. Vers 10, daar wordt gesproken over die heilige arm die ontbloot wordt voor alle heidenvolken. En dan heb je vers 12b, daar lezen we dat de Heere ja, voor het volk zal uittrekken. Het zijn allemaal profetieën die wijzen op de wederkomst naar Christus en die periode daarna, dat vrederijk wat zal aanbreken. Het zijn ja, geweldige messiaanse beloften die voor het Joodse volk nog liggen weggelegd. Want ja, die vrede zal ook gaan aanbreken. Maar wat gebeurt er dan? Je verwacht eigenlijk in Jesaja 53 verwacht je eigenlijk meer te lezen over ja, dat krachtig optreden van die koning. Je verwacht meer te lezen over hoe hij Israël zal gaan verlossen. Hoe zijn wereldheerschappij eruit ziet. Maar in plaats daarvan komt er een heel groot keerpunt. Die heilige arm van de Heere, waar vers 10 van Jesaja 52 over spreekt, die ontbloot wordt voor die heidenvolken, dat blijkt de lijdende knecht te zijn waar Jesaja 53 over spreekt, en waar ook dat eerste vers mee begint. Aan wie is de arm van de Heere geopenbaard? Dan kom je die arm van de Heere weer tegen. Het is een omschrijving van een knecht die moet lijden voor het volk. Een geweldig indrukwekkend gedeelte. Een knecht die bekend is met ziekte. Het is niet echt een beeld van ja, wat wij hebben van die heilige arm die ontbloot wordt voor de heidenvolken. Die geweldige indrukwekkende arm. Het is nou niet echt het beeld van wat wij hebben van een sterke arm. Is deze sterke arm van de Heer, is dat nou werkelijk die lijdende knecht waar ja, Jesaja 53 op ingaat? Nou, we zullen zien met elkaar dat het antwoord heel duidelijk ja is. En we zullen zien met elkaar dat ja, wat deze knecht van de Heer gedaan heeft, dat alles behalve zwak is. Hij hoefde deze weg niet te gaan, nee. De lijdende knecht die ging deze weg, waarom? Nou, om zichzelf als losprijs te geven voor zijn volk, maar ook voor de heidenvolken. Door deze weg van vernedering te gaan, ja, werd deze knecht juist verhoogd. En hij kreeg een naam, zoals we net in Filippenzen 2 lazen, een naam boven alle naam. En die naam die kon hij alleen maar krijgen als hij ja, die weg van lijden ging. En daarmee begint eigenlijk ook ja, die profetie. In vers 13 van Jesaja 52, zie, mijn knecht zal verstandig handelen, hij zal verhoogd worden. Verheven, ja zeer hoog verheven worden. Deze knecht die zal een geweldige, bijzondere positie krijgen. Hij zal die lijdensweg gaan, maar hij zal uiteindelijk verhoogd worden. Het Hebreeuwse woord wat hier voor knecht vertaald wordt. Hè, zie, mijn knecht zal verstandig handelen. Dat kan ook vertaald worden met dienstknecht of met slaaf. En wat doet een dienstknecht? Wat doet een slaaf? Een dienstknecht of een slaaf was ja, eigenlijk iemand die niets anders deed dan zijn meester in alles gehoorzamen. Wat zijn meester zei, wat zijn baas zei, dat deed hij. En we zien dat eigenlijk ook heel bijzonder terug in het leven van de Heer Jezus. Hij was ja, de Heere in alles gehoorzaam. Hij ging zelfs zo ver dat hij de hemel verliet en dat hij de gestalte van een mens aannam. Laten we dat heel even op onszelf laten inwerken. We lazen zojuist, hij die de gestalte van God had, hield die gelijkheid aan God niet vast, Filippenzen 2, nee, hij deed daar afstand van en hij nam uiteindelijk de gestalte van een mens aan, van een dienstknecht. De knecht van de Heer, hij was aan God gelijk. Hij had een plek in de hemel, boven alle naam. Hij had alle macht in de hemel en op de aarde. En hij nam de gestalte van een dienstknecht aan. Wat geweldig bijzonder. En waarom deed hij dat? Waarom nam hij nou die gestalte van een dienstknecht aan? Nou, in eerste instantie, zoals ik net al zei, in eerste instantie deed hij dat voor het zondeprobleem van zijn volk. Dat is de kern van Jesaja 53, om die kloof, die zondekloof die er was ontstaan tussen God en Israël, om die te overbruggen. We lezen in Jesaja dat hij, 53, dat hij de knecht vele rechtvaardig zal maken door hun ongerechtigheden te dragen. En weet u wat zo bijzonder is? Dat vind ik ook zo bijzonder aan Jesaja 53. Hij ging deze diepe vernedering uiteindelijk niet alleen voor zijn volk Israël, maar hij had daarbij ook de wereld op het oog. En dat is ook dat volgende vers van Jesaja 52, vers 15, wat daarover gaat. We lezen daar, zo zal hij vele heidenvolken besprenkelen, koningen zullen vanwege hem sprakeloos staan, want zij aan wie het niet verteld was, zullen het zien, en zij die het niet gehoord hebben, zullen het begrijpen. Deze knecht zal de heidenvolken besprenkelen. Het Hebreeuwse woord wat hier gebruikt wordt voor besprenkelen, dat komen we ook weer tegen in Leviticus 16. En Leviticus 16, daar lezen we over Yom Kippur, dat de hoge priester één keer per jaar dat heilige der heiligen binnenging, om daar verzoening te doen voor het volk. En wat deed hij dan? Dan had hij bloed aan zijn vingers en hij sprenkelde dat voor het verzoendeksel. Daar komen we dat woord besprenkelen tegen. En bijzondere vind ik dat deze knecht van de Heere verder gaat. Niet alleen Israël wordt als het ware besprenkeld, nee, de heidenvolken zullen door hem besprenkeld worden. Met andere woorden, dat de verzoening zal zich uitstrekken naar heel de wereld, naar alle heidenvolken. En daarom vind ik dat tweede gedeelte van vers 15 ook zo bijzonder, want zij aan wie het niet verteld was, zullen het zien, en zij die het niet gehoord hebben, zullen het begrijpen. En dat is eigenlijk ook wat we zien in het leven van de Heer Jezus. Hij begint bij zijn eigen volk, maar na zijn dood en na zijn opstanding zie je eigenlijk dat het als een olievlek ook verspreid wordt naar de volkeren. En we lezen dan aan het einde van Handelingen 28, laat het u dan bekend zijn dat de zaligheid van God aan de heidenen gezonden is en die zullen luisteren. Zij aan wie het niet verteld was, die hebben het gezien. Zij die het niet gehoord hebben, die hebben het uiteindelijk ook gehoord. En dan begint Jesaja 53 met de woorden, wie heeft onze prediking geloofd en aan wie is de arm van de Heere geopenbaard? Ja, wie kan zich eigenlijk voorstellen dat die arm van de Heere, dat die sterke arm, dat die de gestalte van een slaaf aanneemt? Wie kan zich voorstellen dat de knecht van de Heere uiteindelijk zo een geweldige, diepe lijdensweg moet ondergaan? Het zijn vragen waar veel Joodse mensen vandaag de dag mee worstelen. Een Messias die gelijk wordt aan een mens. Een Messias die de zondige plek van de mens inneemt, die verzoening doet. Ik kan me nog een gesprek herinneren met een Joodse man in New York. En hij zei, weet je, Jezus kan in ieder geval niet de Messias zijn. En ik zei, waarom dan niet? Hij zegt nou, hij was niet eens een bekend persoon, hij was niet eens een koning. En de profeten staan vol mee dat, ja, dat de Heer, dat de Messias koning zal worden. En ik zei tegen hem, dat is precies waar Jesaja 53 over spreekt. Wie heeft onze prediking geloofd? En even verderop, als wij hem aanzagen, was er geen gedaante dat wij hem begeerd zouden hebben. Nee, de Messias, hij kwam in eerste instantie om te lijden voor de zonden van het volk, om die kloof te overbruggen. En dit is eigenlijk ook precies wat Paulus ook schrijft in 1 Korinthe 1, vers 21, dat ja, de prediking van het evangelie ook voor de wereld een dwaasheid blijft. Ja, iets onbegrijpelijks. En dan zegt hij in Korinthe 1, dan zegt hij vervolgens, immers de Joden vragen om een teken en de Grieken zoeken wijsheid. Wij echter prediken Christus, de gekruisigde, voor de Joden een struikelblok en voor de Grieken een dwaasheid. Voor de wereld blijft het evangelie dwaas. Iets onbegrijpelijks, je leven geven voor een ander. God die aan de mens gelijk wordt, het is een dwaasheid. De Grieken kunnen het niet beredeneren, ze kunnen er met hun verstand niet bij. Ik moet ook heel eerlijk zeggen, afgelopen vrijdag hadden wij vrienden op bezoek die ja, niet gelovig zijn. En dan komt het gesprek alweer heel snel ja, op de Heere God, op de Bijbel. En ja, geweldige kans om het evangelie ook uit te leggen. Maar als je erover na gaat denken en ja, dat evangelie uitlegt aan niet-gelovigen, dan blijft dat toch best wel moeilijk. Het blijft in die zin best wel een lastige boodschap. De Grieken kunnen met hun verstand niet bij. Zou een teken misschien helpen? Zoals we lazen, een teken. Zoals de Joden verlangden, zou dat misschien helpen om uiteindelijk de Heer Jezus te aanvaarden in je leven? Johannes die schrijft erover in Johannes 12, daar zegt hij, maar hoewel hij zoveel tekenen in hun bijzijn gedaan had, geloofden zij niet in hem, opdat het woord van de profeet Jesaja 53 vervuld moest worden. De Heer Jezus, hij deed gigantisch veel wonderen en tekenen, maar ze geloofden uiteindelijk niet in hem. En ik denk dat dat ook een vraag is die ja, we kunnen stellen aan mensen van wat heeft u uiteindelijk nodig om het evangelie te aanvaarden? Wat heeft u, wat heb jij nodig? Is het een wonder? Is het een teken in je leven? Misschien bent u op zoek naar wijsheid zoals de Grieken, zodat u alles kunt beredeneren en alles ja, passend krijgt in je hoofd. Wat heeft u nodig? Wat heb jij nodig om het evangelie te aanvaarden? De Heer Jezus, hij vraagt heel simpel geloof. Geloof en je leven zult veranderd worden. Laten we verder ingaan op die beschrijving van de knecht. En hoe alles wijst op de Heer Jezus Christus. Vers 2. Vers 2a, want hij is als een lood opgeschoten voor zijn aangezicht. Als een wortel uit dorre aarde. Ja, een lood uit dorre aarde, dat geeft de moeilijke omstandigheden aan waarin de Heer Jezus opgroeide. Dorre grond is onvruchtbare grond. En de Heer Jezus die groeide op te midden van een wereld die ja, gekenmerkt was door verharding. Door ongeloof. Door een dode godsdienst. En natuurlijk, aan de ene kant is er in de tijd van de Heer Jezus een hele sterke messiaanse verwachting. He, het borrelde en men verwachtte ook de Messias. Maar aan de andere kant zien we in het leven, of ja, in de tijd van de Heer Jezus ook enorm veel verdeeldheid. De tempel was een rovershol geworden. Het Sanhedrin was, de Joodse raad was corrupt geworden. Religieuze leiders stonden pal tegenover elkaar. Allerlei rabbinale tradities en geschriften ja, voerden de boventoon. En laten we in dit alles ook niet ja, die verdorven Griekse en Romeinse cultuur vergeten, die ja, daar dwars doorheen ook nog eens een keertje heerste. En te midden van deze dorre wereld groeide de Zoon van God voor het aangezicht van de Heere op. En dan lezen we vervolgens in Jesaja 53, vers 2b, gestalte of glorie had hij niet. Als wij hem aanzagen, was er geen gedaante dat wij hem begeerd zouden hebben. Hij was veracht, de onwaardigste onder de mensen, een man van smarten, bekend met ziekte en als iemand voor wie men het gezicht verbergt. Hij was veracht en wij hebben hem niet geacht. Zoals reeds gezegd, de Heer Jezus, hij vernederde zich als een mens. Hij werd aan de mens gelijk. En de Heer Jezus had in die zin ook geen indrukwekkende gedaante. Geen bijzondere gestalte of glorie. En ik denk dat we dat ook wel kunnen opmaken uit het leven van de Heer Jezus. Want denk bijvoorbeeld maar aan de doop van, of als Johannes aan het dopen is. En dan komt de Heer Jezus, die verschijnt daarbij de doop. En we lezen dan in Johannes 1 dat Johannes de Doper zegt, en ik kende hem niet, maar hij die mij gezonden heeft om te dopen met water, die had tegen mij gezegd, op wie u de geest zult zien neerdalen en op hem blijven, die is het. Dus met andere woorden, Johannes de Doper, ook aan hem moest uiteindelijk de Heer Jezus geopenbaard worden. Degene waar de duif op zou neervallen, waar de geest op zou neervallen en op hem zou blijven, die zou degene zijn. Hij moest aan Israël geopenbaard worden. En natuurlijk zien we in het leven van de Heer Jezus dat hij met goddelijke wijsheid sprak. De schriftgeleerden die stonden versteld van zijn kennis. De Heer Jezus, hij had goddelijke macht, goddelijke kracht waar de mensen zich over verwonderden. Maar een indrukwekkende gedaante had de Heer Jezus niet. Nee, hij kwam als een mens onder de mensen. En zoals reeds gezegd, dit ging totaal in tegen die messiaanse verwachting. Veel Joodse mensen die verwachten iemand als een vrijheidsstrijder. Die uiteindelijk dat juk van Rome zou verbreken. Die korte metten zou maken met die Romeinen. Nee, de Heer Jezus, hij kwam als een mens. Vernederd. Als een lijdende knecht. Vers 4, voorwaar onze ziekte heeft hij op zich genomen. Ons leed heeft hij gedragen. Ook deze profetie zien we heel duidelijk vervuld in het leven van de Heer Jezus. In Matthäus 8, daar lezen we, toen het nu avond geworden was, brachten ze velen die door de demonen bezeten waren bij hem. En hij dreef de boze geesten uit met een enkel woord en hij genas allen die er slecht aan toe waren. Opdat vervuld moest worden, lezen we vervolgens wat in Jesaja 53 al voorzegd was. De Heer Jezus, hij droeg de ziekte en het leed van zijn volk. Hij genas. De Heer Jezus, hij genas niet alleen. Nee, de Heer Jezus, we zien ook in zijn leven dat hij betrokken was bij zorgen en bij verdriet van mensen. Met grote regelmaat lezen we over de Heer Jezus dat hij met innerlijke ontferming bewogen was. De Heer Jezus, hij deelde in het lijden van de mensen. Hij huilde toen zijn vriend Lazarus gestorven was. De Heer Jezus, hij huilde zelfs. Hij was in alles aan ons gelijk. En ik weet niet hoe jij deze morgen in deze dienst zit. Misschien ook wel met verdriet, met zorgen, met pijn, met omstandigheden in uw leven waarvan u denkt van, man, dat is zo'n hoge berg. Hoe kan ik daar ooit weer bovenop komen? Weet dan dat de Heer Jezus het verdriet, het lijden, de worstelingen van het leven kent. Corrie ten Boom die schrijft in een van haar boeken, er is geen put zo diep of de Heer Jezus, hij is dieper geweest. En dat is eigenlijk het kenmerkende van de Heer Jezus. Hij kent het lijden. De Heer Jezus, hij kent de verzoekingen. Paulus die schrijft over hem in Hebreeën 4, wij hebben geen hoge priester die geen medelijden kan hebben met onze zwakheden, maar één die in alles op dezelfde wijze als wij is verzocht. Alleen met één groot verschil, hij was zonder zonde. Maar de Heer Jezus, hij was een mens, hij is in alles aan ons gelijk geworden, alleen zonder zonde. De Heer Jezus, hij kent het lijden. Hij kent de verzoekingen. De Heer Jezus, hij is gelijk geworden. En de grote vraag is alleen, als wij in lijden zitten, als wij zorgen ervaren in ons leven, wat doen wij dan? En Paulus die schrijft dan vervolgens in dat volgende vers, vers 16, laten wij dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade, opdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip. De grote vraag is, als wij dat ervaren in ons leven, gaan wij dan ook naar degene die het lijden kent? Gaan wij naar de troon van zijn genade? Het leven, de omstandigheden waarin we ons soms bevinden, het kan soms zo een bittere pil zijn. Het kan moeilijk zijn. Maar leggen we het voortdurend in zijn handen. Want alleen bij de troon van zijn genade is barmhartigheid te verkrijgen. Op het juiste tijdstip, ja, op zijn tijdstip. En dan gaan we verder met Jesaja 53, want hoe reageerden de mensen nou op de komst en het optreden van de Heer Jezus? Hoe reageerden veel mensen? We lezen vervolgens in vers 4 van Jesaja 53, vers 4b. Wij hielden hem echter voor een geplaagde, een door God geslagen en verdrukte. Het overgrote gedeelte van de mensen hadden totaal geen idee wie hij werkelijk was. Ze zagen hem voor een geplaagde aan, een door God geslagene. En ik denk dat we in de evangelie ook heel wat aantijgingen tegen de Heer Jezus vinden. En ik heb eens daarop zitten lezen en dat is op me in laten werken. Maar de Heer Jezus, hij zou ja, volgens velen bezeten zijn. Hij werd een Samaritaan genoemd. De Heer Jezus, hij werd voor een bedrieger uitgemaakt, voor een godslasteraar. Ze probeerden zijn woorden te verdraaien. Ze probeerden valse geruchten over hem de wereld in te brengen. En we lezen zelfs dat op een gegeven moment een menigte hem van een berg probeert af te werpen. Gelukkig geldt dat niet voor alle mensen, maar een deel van de mensen zat helemaal niet daarop te wachten. En het eindigt uiteindelijk in het gerechtsgebouw in Jeruzalem. Waar de Heer Jezus op valse grond wordt veroordeeld tot de dood. Niet zomaar een dood. Nee, een misdadigersdood, het kruis. En het kruis is ja, de meest gruwelijke en vernederende dood die je in die tijd kon ondergaan. Vaak werden met de mensen die gekruisigd werden daar naakt opgehangen. Je kon amper ademen. Je werd door spijkers werd je doorboord. En daar hing je. Kunt u het zich voorstellen? De Zoon van God. Degene die de hoogste positie in de hemel en op aarde had. In feite God zelf. Hangend aan een kruis, door God verlaten. Wat een geweldige diepe vernedering is dat voor de Jezus geweest. Hij was zonder zonde. De Jezus, hij had niets misdaan. Nee, hij had de wet volmaakt vervuld. En daar hing hij tussen twee misdadigers in. En toch moest het zover komen dat de Heer Jezus moest lijden aan het kruis. Waarom? Nou, het lijden wat de Heer Jezus onderging tijdens zijn rondwandeling op deze aarde. Waar ik net bij stilstond, die verachtingen, die aantijgingen die zij hadden tegen de Heer Jezus. Het lijden wat hij onderging op deze aarde door ja, wat de mens hem aandeed, dat kon de mensheid uiteindelijk niet redden van de zonde. De Heer Jezus, hij vroeg nog in het hof van Gethsemane, mijn vader, als het mogelijk is, laat dan deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Maar die drinkbeker die kon uiteindelijk niet voorbij gaan. Nee, die moest gedronken worden. Er moest betaling geëist worden voor de zonden van het volk. De zonden van de mensheid. En dat kon uiteindelijk alleen maar door een volmaakt lam. Een lam die smetteloos was. Maar we lezen dat ook in vers 7 van Jesaja 53. Toen betaling geëist werd, werd hij verdrukt. Maar hij deed zijn mond niet open, als een lam werd hij ter slachting geleid, als een schaap dat stom is voor zijn scheerders, zo deed hij zijn mond niet open. In die 3 uren van dikke duisternis, toen de Heer Jezus daar hing, betaalde hij de prijs op het kruis. Hij liet zich als een lam ter slachting leiden. Hij deed zijn mond niet open. Nee, de Heer Jezus, hij keek verder. De Heer Jezus wist waarvoor hij het deed. Hij wist dat hij moest lijden en sterven. En dat was eigenlijk in tegenstelling tot al de mensen om hem heen. Zelfs zijn discipelen begrepen er helemaal niets van. Maar de Heer Jezus, hij ging alleen die weg. Want de Heer Jezus, hij wist uiteindelijk dat de dood niet het laatste woord heeft. Nee, in Jesaja 53, vers 10, daar lezen we, als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zal hij nageslacht zien, hij zal de dagen verlengen. De Heer Jezus, hij wist dat hij door zijn lijden, door zijn sterven, door dat volmaakte offer te brengen, wist hij dat hij nageslacht zou zien. Dat de dagen verlengd werden en dat wijst uiteindelijk op de opstanding van de Heer Jezus Christus. De Hebreeën schrijver die schrijft het zo in Hebreeën 12 vers 2. Hij heeft om de vreugde die hem in het vooruitzicht was gesteld het kruis verdragen en de schande veracht. De Heer Jezus, hij zag de vreugde voor zich. Dat is bijzonder, hè? De Heer Jezus die wist waar het naartoe ging. En daarom dat de Heer Jezus ook kon zeggen tegen zijn discipelen, in het huis van mijn vader zijn vele woningen. Ik ga daarheen om een plaats te bereiden. Want hij wist dat hij nageslacht zou zien. Hij wist dat er een nieuw leven zou komen, het opstandingsleven. Laten we nog even teruggaan op die arm van de Heere. Die arm van de Heere die een lijdende knecht is. Is het een sterke of een zwakke arm? De wereld zal zeggen het is een zwakke arm. Maar wij hebben deze morgen gezien met elkaar dat wat zwak is voor mensen, ja, God uitverkoren heeft. Paulus die schrijft het zo in 2 Korinthe 13, want hoewel hij gekruisigd is door zwakheid, leeft hij toch door de kracht van God. En laten we dat altijd voor ogen houden. Mensen, ja, die vinden het misschien een zwakke boodschap. En hij is geleden door zwakheid. Het was een zwakke lam die uiteindelijk stierf. Maar zoals Paulus ook zegt, hij is gekruisigd door zwakheid, maar hij leeft door de kracht van God. We hebben niet te maken met een dode Christus. Zoals je vaak bij de katholieke kerk ziet, een de Heer Jezus hangend aan een kruis. Nee, we hebben te maken met een opgestane Christus. Een Christus die leeft. Een Christus die in ons werkt. Een Christus die in ons woont door zijn Heilige Geest. En wat een geweldig evangelie is dat. En dat brengt ons eigenlijk tot slot ook bij de vraag, wat doen we met Jesaja 53? Wat doen we er persoonlijk mee met deze boodschap, maar ook wat doen we met deze boodschap in de richting van het Joodse volk? Allereerst persoonlijk. In vers 11 daar lazen we, wij dwaalden allen als schapen. Wij keerden ons en ieder naar zijn eigen weg. En dat is eigenlijk wat we van nature doen. Wij van nature dwalen wij als schapen. We gaan van nature en ieder naar onze eigen weg. Op zoek naar onze eigen behoeften, naar onze eigen verlangens. Maar weet dat die prijs betaald is. Heer Jezus, hij wil u leren kennen. God wil u leren kennen. En er is maar één weg. Er is maar één waarheid om dat leven te leren kennen. En dat is door de Heer Jezus Christus, door Jesaja 53 tot je hart te laten spreken. En hem te bedanken voor wat hij voor ons heeft gedaan. En ik denk dat de meesten van ons die stap al gezet hebben. Het leven met Christus kennen. En toch kan het zomaar zijn dat er van tijd dat we weer van die goede herder afdwalen. Dat we weer onze eigen weg gaan. Dat kan soms zijn in hele kleine dingen, kleine dingetjes van het leven, dat je toch weer je eigen weg gaat, dat je God daar niet bij betrekt. Dan wil de Heer deze morgen tot u zeggen, tot jou zeggen, kom terug. De goede herder wacht op u. En dan het tweede, wat doen we met Jesaja 53 voor Israël? Nogmaals, Jesaja 53, het spreekt vooral over het lam wat de zonde heeft weggenomen voor zijn volk Israël. Dat is de kern van Jesaja 53. De Heer Jezus, hij ging in eerste instantie naar die verloren schapen van het huis van Israël. Paulus schrijft in Romeinen 1 vers 16 dat het evangelie een kracht Gods is eerst voor de Jood en ook voor de Griek. En ik denk dat het belangrijk is om te bidden voor het Joodse volk. Dat velen, zoals we ook net hebben gezien, dat lam uit Jesaja 53 mogen gaan ontdekken. Het is een verborgen, maar nog altijd ook een verboden hoofdstuk om vragen over te stellen, om te lezen. En ik moest ook denken aan die geschiedenis van die kamerling. Mijn collega David heeft daar laatst nog over gesproken in Handelingen 8. Die kamerling die in zijn kar Jesaja 53 aan het lezen was. En uiteindelijk komt Filippus daarbij en die stelt hem dan die vraag, deze Ethiopische Jood, begrijpt u ook wat u leest? Begrijpt u ook wat u leest? En daar volgt uiteindelijk een heel gesprek, maar het bracht deze man uiteindelijk wel bij zijn Messias, bij de Heer Jezus Christus. En ik vind het zo mooi dat we dan lezen in Handelingen 8, dat hij zegt, ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is. Tot die belijdenis komt hij. En dan vervolgens staat er in vers 39, hij vervolgde zijn weg met grote blijdschap. En dat vind ik zo mooi. Oma Bas die vervolgde zijn weg met grote blijdschap toen hij had gebeden. Maar er zijn ook heel veel, en ik denk dat dat in eerste instantie ook allemaal voor ons geldt. Als je Christus leert kennen, als je hem aanvaardt in je leven, dan ga je vervolgens je weg verder met grote blijdschap. Dat is de uitwerking van Jesaja 53 op levens van Joodse mensen en op levens ook van heidenen. En daarom zeg ik, mocht u in contact komen met Joodse mensen, mocht u naar Israël gaan, pak Jesaja 53 er eens bij. Ik heb het ook vele malen gedaan. Laat het lezen, het liefst in het Hebreeuws. Stel er een aantal vragen bij. En wie weet dat dat gesprek leidt voor deze Joodse man of deze Joodse vrouw tot het leren kennen van zijn Messias of haar Messias. Ik wil tot slot nog heel even met u gaan naar Openbaring 13. En dan hou ik echt op. Openbaring 13. Want ik begon over hoe men binnen het Jodendom aankijkt tegen de Messias. En Openbaring 13, dat gaat over twee beesten. Een beest uit de zee en een beest uit de afgrond, die uiteindelijk nog op het wereldtoneel zullen verschijnen. De antichrist, het eerste beest wordt gekenmerkt door als een wereldleider die nog zal komen en de ander door een valse profeet. En ik vond het zo opmerkelijk in Openbaring 13 over dat eerste beest, dat we daar lezen in vers 3. En ik zag een van zijn koppen als dodelijk gewond, maar zijn dodelijke wond werd genezen. En de hele aarde ging het beest met verwondering achterna. En degene die de herziende statenvertaling hebben, die lezen ook bij dat sterretje, dodelijk gewond, dat er letterlijk staat geslacht. Dat hij geslacht wordt. En hoe ik me dat precies moet voorstellen, weet ik niet. Maar deze eerste beest die nog zal komen, waar heel de wereld achterna zal gaan, die zal een dodelijke wond krijgen en uiteindelijk daar op wonderlijke wijze weer van genezen. En toen ik zo bezig was met Jesaja 53, toen dacht ik, ja, we weten dat er nog een antichrist komt. We weten dat veel Joodse mensen nog achter deze persoon zullen aangaan. Hem zullen zien als de Messias, denken dat hij het is. En ik vond het zo opmerkelijk, ja, dat die eerste beest, dat die ook een dodelijke wond heeft. En ik zat zo te denken, wie weet in die tijd dat Jesaja 53 wel wordt toegepast op dit eerste beest door veel Joodse mensen. En dat ze in verwarring worden gebracht. En uiteindelijk, ja, dat beest achterna zullen gaan. Wat ik al zei, het Jodendom kent de gedachte dat ze een lijdende Messias hebben en ook een Messias die uiteindelijk het koninkrijk zal oprichten. En wie weet dat het Joodse volk, ja, uiteindelijk ook door Jesaja 53, ja, dit beest achterna zullen gaan en zullen denken, hij is de Messias. We weten dat het zal gebeuren. Het is een beetje inlegkunde misschien, maar ik vond het wel een hele interessante gedachte. En daarom, ja, zeg ik ook namens Israël de Bijbel, geef Joodse mensen dat woord van God. In de eerste plaats opdat ze Christus leren kennen, maar in de tweede plaats, zodat ze uiteindelijk ook die profetieën tot hun beschikking hebben. Geprezen zij zijn heilige naam. Amen.